In mijn vorige podcast had ik het over actie nemen. En ik zei al dat daar een aantal mythes rond bestaan wat het nu inhoudt om actie te nemen. Ik had het over de mythe, zal ik het maar noemen, dat actie nemen sowieso gelijk staat aan druk zijn, aan mannelijke energie, aan doorduwen. En dat is helemaal niet hoe ik het zie. En ik zou iets willen zeggen over dat druk zijn. Een heel aantal jaar geleden, 2011, als ik mij goed herinner, 2011 of 2012, maar ik denk 2011, het was het jaar waarin ik manager ben geworden als consultant in de firma waar ik werkte. En het was een moment dat heel veel samenkwam. Om de achtergrond even mee te geven. Dus ik was in 2005 als junior consultant begonnen. Dan doorgegroeid naar senior en dan uiteindelijk manager. En vanaf managerniveau wordt er ook van jou verwacht in de firma dat je de contracten, dat je daar het voortouw inneemt om contracten met klanten te zorgen dat die allemaal in orde zijn. De facturatie, niet de facturen zelf maken, dat deden de assistenten, de billingassistenten, maar wel zorgen dat de billingassistenten de nodige input hadden. Dus zowel de bedragen die aan elke klant moesten gefactureerd worden, als ook de omschrijving op de facturen. En dat was niet altijd zo eenvoudig. Er waren heel wat... je moet rekening houden met de afspraken die met een bepaalde klant gemaakt zijn, met de tarieven die met een bepaalde klant afgesproken zijn. Soms waren er ook facturaties van andere member firms die moesten verwerkt worden in onze factuur. Of omgekeerd moesten wij zorgen dat onze uren op de factuur van een andere member firm terechtkwamen. Er waren heel veel regeltjes rond, ook heel veel wettelijk kader. We waren een firma belastingconsulenten. Er was ook een deel consulting aan onze firma en een tak bedrijfsrevisoren. En vooral bedrijfsrevisoren en belastingconsulenten. Daar is heel veel wettelijk rond voorzien om de onafhankelijkheid te bewaren. En dat maakt dat we dus dat we met allerlei regels moesten rekening houden. Ik ga er nu niet over uitweiden, maar er was dus heel veel om mee rekening te houden. Ik ga het nog maar eens zeggen. En dat wordt dus op een bepaald moment allemaal van jou verwacht als manager. En ik kan niet zeggen dat je daar enorm veel ondersteuning in kreeg. Uiteindelijk, de partner is wel altijd verantwoordelijk voor wat er in een dossier gebeurt. Maar die mensen stonden ook zo ver van Het praktische, zou ik maar zeggen, hè, die lieten dat over aan de managers, aan de senior managers of aan de directors. En ook de billingassistenten, natuurlijk, die konden nu vertellen wat dat er praktisch allemaal moest gedaan en aangeleverd worden. Maar die wisten dan weer niks van afspraken met klanten bijvoorbeeld, of van heel het wettelijk kader. Dus je werd als manager een beetje verwacht om van de ene dag op de andere dat allemaal maar te doen, zonder dat je daar echt enorm veel hulp kreeg van anderen. Tuurlijk, je kon altijd iets gaan vragen aan collega's en vaak aan andere managers of senior managers, mensen die er al iets langer mee bezig waren. Ik kreeg, als ik lang na 2012, was ik zelf daar meer in ervaren, kreeg ik ook heel vaak van collega's de vraag van hoe moet je dat hier eigenlijk doen? En dus toen stond ik een beetje aan de andere kant. Maar in 2011... september 2011 zal het geweest zijn, mijn promotie tot manager. Toen was ik dus wel degene die ineens al die verantwoordelijkheden erbij kreeg. En ook nog eens als manager, ik vond dat in die consultancyfirma een heel lastige periode. Je hebt wel een team van juniors en seniors waar je mee kan werken. Maar je moet die mensen natuurlijk ook aansturen. En als jonge manager word je ook verwacht om met de nieuwe juniors dan vooral te werken. Die mensen hebben uiteraard nog heel veel opleiding nodig. Die komen pas van de unif, die moeten alles nog leren. Dus daar steek je ook wel heel veel tijd in. En at the end of the day, je kunt niet zeggen, de junior heeft zijn werk niet opgeleverd, dus ik kan ook niks aan de klant opleveren. Hè. Of je kunt dat niet tegen de partner gaan zeggen van de junior heeft het niet goed gedaan, dus er is niks om naar de klant te sturen, dat kan niet. Dus je hebt enerzijds die nieuwe verantwoordelijkheden rond heel die administratieve rompslomp. Anderzijds ben je ook nog heel erg betrokken bij het uitvoerend klantenwerk. En ja, er kwam dus voor mij op die moment heel veel samen. En het was ook een lastige periode, want er waren een aantal managers vertrokken en ik nam die dossiers over. Enerzijds is dat natuurlijk super tof, want dat maakte dat ik als manager al direct een heel uitgebreide klantenportefeuille had. En dus ook veel omzet, wat altijd belangrijk is als het gaat over bonussen, promoties, noem maar op. Dus dat was positief, maar langs de andere kant, dat waren ook best wel uitdagende dossiers. Want ik weet nog, ik had dossiers van een senior manager overgenomen en er waren heel ingewikkelde transacties op die moment aan de gang. En ik zie mij nog zo naar een advocatenkantoor in Brussel gaan voor een vergadering rond een merger. En ik werd verwacht om daar als expert mee aan tafel te zitten en de fiscaliteit van heel die transactie toe te lichten. En ik voelde mij op zijn zachtst gezegd een beetje, kent je het woord imposter syndrome? Maar ik vond het was niet zomaar mijn belemmerende overtuigingen of wat het ook maar was. Het was dus echt wel een gebrek aan ervaring langs mijn kant die maakte dat ik mij daar niet zo zelfzeker voelde. En als je iets moet doen waar je je niet zelfzeker over voelt, daar komt ook best wel wat stress mee kijken. Dus het was enerzijds gewoon de workload, hè, al dat werk gedaan krijgen, plus dan ook dat moment dat je een nieuwe rol opneemt waar je nog niet helemaal, je nog niet helemaal klaar voor voelt. Daar is altijd zo'n beetje een spanningsveld, hè, bij elke promotie of bij elke nieuwe activiteit die je gaat doen. Dat is niet dat je van dag 1 daar al volledig klaar voor bent. Dus die eerste dagen, weken, maanden, soms zelfs jaren, dat is zo een beetje, je moet groeien in die rol en dan voelt dat soms wel heel oncomfortabel. Dus dat was waar ik was op dat moment en ik voelde dat dat mentaal ook wel heel veel van mij vroeg. En op een gegeven moment werd het mij toch wel een beetje te veel. Niet in de zin dat ik ben uitgevallen door burn-out of daar overmatige stressklachten van kreeg. Maar ik voelde gewoon dat het moment daar was om eens te gaan kijken wat dat er allemaal bestond aan technieken, zou ik maar zeggen, om daarmee om te kunnen gaan. Met die druk, met die prestatiedruk. En zo kwam ik bij mindfulness bijvoorbeeld. Ik denk dat ik mij dan een periode daarin heb verdiept. En ook, ik kwam uit bij een genre dat ik eigenlijk daarvoor nooit had bekeken. Ik zal het noemen zelfhulpboeken. En zo kwam ik bij een boek dat eigenlijk een heel diepe indruk op mij heeft nagelaten. En dat was Nooit meer te druk van Tony Krabbe. Of Krabbe, ik weet eerlijk gezegd niet 100% zeker hoe hij het uitspreekt. De Engelse titel is Busy, How to Thrive in a World of Too Much. Ik denk dat het zo is. En ik las dat boek en er is één inzicht dat ik daar heb uitgehaald. En het is ondertussen al meer dan 10 jaar geleden, hè, dat ik dat boek gelezen heb. Dus ik hoop dat ik het niet, dat ik het geen oneer aandoe, maar zo heb ik het voor mezelf vertaald. Of dat is het inzicht dat daar voor mij uit naar voren gekomen is. En dat was dat druk zijn een gemakkelijkheidsoplossing is. Dat als je altijd maar druk bent, dat wil zeggen dat je vermijdt om keuzes te maken. Dat je geen keuzes durft maken, kunt maken, wilt maken. En inderdaad, ik dacht, ik ben heel druk bezig. En hoe komt dat? Ik zeg ja op alles wat op mijn pad komt. Ah, Anne, nieuwe klant. Kunt jij die doen? Ja. Ah, Anne, de compliance-afdeling leiden. Dat is iets voor u. Kunt jij dat doen? Ah, ja. Oh, Anne, we moeten een symposium voorbereiden voor onze law firm clients. Kunt jij daar het voortouw in nemen? Ja, oké, ik ga dat doen. En ik had het gevoel dat ik op alles ja moest zeggen, want ik was pas gepromoveerd. Ik had nog ambities. Ik wilde nog verder promoveren. En ik had niet het gevoel dat er ruimte was om ergens nee op te zeggen of om bepaalde keuzes te maken. En toen las ik dat boek. En zoals dat vaak is met van die zelfhulpboeken, zal ik het maar op een hoop gooien. Als je dat leest, je weet dat allemaal wel. Hè? Als je zo'n boek leest over hoe bouw je goede gewoontes op of ja, noem maar op. Je weet dat allemaal wel. Maar het is altijd wel tof om het nog eens zo'n keer zwart op wit te zien staan. Maar dat was wel een inzicht dat voor mij eigenlijk nieuw was. Van druk zijn, ja, dat is omdat je gewoon geen keuzes maakt. Er is nog zo'n boek, heb ik dan daarna gelezen. Nu, de titel ontgaat mij. How to not give a fuck of no fucks given. Of the art of not giving a fuck. De auteur ontgaat mij nu ook even. Maar dat is eigenlijk ook een boek rond die kerngedachte van hoe zorg je ervoor dat je keuzes maakt en dat je de dingen waar dat je eigenlijk niet mee moet bezig zijn of niet mee wilt bezig zijn, ook effectief kunt schrappen uit je leefwereld, zodat je de dingen waar je wel mee wilt bezig zijn, dat je daar al je tijd en aandacht en energie ook aan kunt geven. Dus dat zijn twee boeken die ik in die optiek wel interessant vond. Maar zeker dat boek Nooit meer te druk. En dan de eerste helft van dat boek vooral. Dat heeft mij echt heel veel inzichten gegeven. En sindsdien ben ik er natuurlijk op gaan letten. En dat is echt zo een boutade geworden. Je kunt bijna nooit eens aan iemand vragen. En, hoe is het? Ça va? Zonder dat het antwoord is, ja, druk, hè. Druk, druk. En dat wordt zo'n beetje ook, ja, het is een beetje een erezaak bijna om het altijd druk te hebben. Hè? Want als je het heel druk hebt, dan ben je ook geslaagd. Dan heb je een geslaagd leven. Die overtuiging leeft toch. Dan word je veel gevraagd op je werk. Dan heb je veel klanten. Ah ja, de prutser, die heeft het niet druk. Die heeft geen klanten. Dus druk zijn, daar hangt ook een bepaalde status aan. Dat is iets. Mensen zeggen dat ook graag. Ja, ik heb het wel heel druk. Ik weet nog dat ik vorig jaar, ik was pas begonnen als business coach. En ik had het zo ingericht dat ik eigenlijk al onmiddellijk een vrij schaalbaar bedrijf had. Dus ik probeerde al van bij de start om mijn agenda eigenlijk zo leeg mogelijk te houden. Zodat ik mij kan focussen op zaken waar ik echt plezier en energie uit haal. En iemand vroeg me, ah ja, en? Ça va? Of wanneer gaan we eens iets eten? Het was zoiets, hè. En ik gaf als antwoord, ja, zeg maar, ik ben vrij flexibel. Mijn agenda is redelijk leeg. En ik kreeg echt zo'n blikje van, oei, och arme. Zo, pas voor jezelf begonnen en uw agenda is leeg. Terwijl ik zie dat als iets super positief. En mijn agenda hoeft helemaal niet vol te staan om voor een goede omzet te zorgen. Dat is net het mooie aan een schaalbaar bedrijf. Maar zo heb ik dat eigenlijk ook in loondienst altijd proberen organiseren. Altijd geprobeerd om slimmer te werken in plaats van harder. En ik ben dus dingen gaan standaardiseren, gaan automatiseren. Voor mij, maar ook voor mijn team en bij uitbreiding voor heel de firma. Als het over die compliance ging bijvoorbeeld. Zodat iedereen veel efficiënter kon werken. Dat is altijd mijn insteek geweest. Vroeger en nu nog. En eigenlijk is dat een beetje begonnen bij. Enfin, het heeft altijd in mij gezeten, ook op de NIF altijd. Ik heb altijd naar de meest efficiënte weg gezocht om het vooral niet te druk te hebben. Want ik ga daar niet goed op druk zijn. Dat bezorgt mij heel veel stress. Als ik heel veel afspraken heb en van hot naar her moet lopen of rijden, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik snap dat ook niet, hoe mensen dat klaarspelen. Om zo'n hele dag van hier naar daar en nog snel dit en nog snel dat. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dat werkt voor mij absoluut niet. Dus ik ben daar altijd al mee bezig geweest van hoe kan ik vermijden dat ik het druk heb. En dat lukt perfect. Dat lukt perfect. Je moet echt. Ik denk dat het zelfs voor mij en voor heel veel mensen nog, denk ik, veel beter werkt om minder te doen, maar op een goede manier. Dat je daar veel meer resultaat uithaalt. En ja, dat wil soms wel zeggen dat je bepaalde keuzes moet maken. Want keuzes maken wil niet alleen maar zeggen dat je dingen die je niet graag doet, gaat schrappen. Keuzes maken wil ook zeggen dat je soms dingen die je wel graag doet, moet schrappen. Ik kan bijvoorbeeld niet elke avond, ook al dat ik dat heel tof vind, gaan eten met vrienden bijvoorbeeld. En ook nog gaan sporten. En ook nog naar de hondenschool bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn allemaal activiteiten die ik graag doe, maar waar ik wel een keuze in maak. En ik weet, als ik een paar avonden een bepaalde activiteit gepland heb en er komt iemand van, oh, hè, wil je eens gaan eten? Dan ga ik zeggen, ja, maar kan het dan ook volgende week? Want deze week heb ik al wel veel. En ik wil altijd vermijden dat ik van hot naar her moet rennen. Dus als ik bijvoorbeeld een lunchafspraak heb staan, ga ik ook zoveel mogelijk proberen vermijden dat ik die namiddag nog ergens anders naartoe moet. Gewoon dat ik daar in alle rust naartoe kan, in het moment zelf kan zijn en daarna ook gewoon in alle rust kan afronden. Dus om even terug te komen op mijn uitgangspunt, als ik het heb over actie nemen, en dan zie ik sommige mensen al raar opkijken en zeggen, ja, maar dan moet jij toch wel altijd heel druk hebben. Hoe doet jij dat toch? Hoe krijg jij dat klaargespeeld? Ik kreeg onlangs een DM van iemand die zei, ja, ik zie je zoveel doen en op zoveel platformen aanwezig zijn en webinars geven en podcasten en met klanten bezig zijn. Hoe combineert jij dat dan allemaal ook met uw privéleven en uw gezinsleven? En mijn antwoord daarop was, dat is eigenlijk maar de helft van het verhaal, hè. Enerzijds, het is gewoon mijn werk. Ik beschouw dat gewoon als mijn werk. Ik beschouw sociale media bijvoorbeeld niet als iets dat ik eens doe als ik even tijd heb. Of ik beschouw een podcast niet als iets dat ik eens doe als er toevallig eens inspiratie is. Of, hè. Je ziet dat soms. Sommige mensen hebben soms weken tussen hun afleveringen. Dan hebben ze weer eens een week met 5 afleveringen en dan 3 maanden niks. En dan komt er nog eens een aflevering. En het is allemaal prima, maar voor mij werkt dat niet zo. Ik doe gewoon elke donderdag mijn aflevering. En nu in januari bijvoorbeeld 3 per week. Dus dat was de ene kant van mijn antwoord van, ja, hoe combineert jij dat allemaal? Voor mij is dat gewoon mijn werk. Marketing en sales beschouw ik als een heel belangrijk deel van mijn werk. En niet als iets dat ik tussendoor doe. Dus dat plan ik ook gewoon allemaal in mijn agenda. Hou ik tijd voor over. Maar het tweede aspect is wel dat ik die keuzes maak. En, en dat ik dus ook bepaalde dingen niet doe. Als je nu een achtergrondgeluid hoort, dat is mijn hond die de mat aan het krabben is. Ik heb geen idee waarom dat een hond dat doet. Als je luistert en je bent hondengedragstherapeut, ik weet niet, is dat een soort van nestje maken of graafbeweging? Hij is nu geen put in een tuin aan het graven, maar hij gebruikt de mat daarvoor. Zwat. Dus ik maak keuzes. En dat maakt dus ook dat ik het boek van Tony Krabbe nooit meer te druk. En eigenlijk was dat inderdaad ook zo. Sinds dat ik dat boek gelezen heb, kan ik zeggen dat ik eigenlijk grosso modo nooit meer te druk ben geweest. Niet omdat mijn leven nu zo rustig geworden is van de ene dag op de andere, maar omdat ik die keuzes maak. En dat is bij mij echt een automatisme om daar altijd rekening mee te houden. Als ik afspraken moet inplannen bijvoorbeeld en ik zie dat er al 3 op een dag staan, dan ga ik niet, ook al heb ik tijd nog over op die dag, ga ik daar niet nog een 4e afspraak bij zetten. Dan ga ik die afspraak gewoon op een andere dag zetten, bijvoorbeeld. En dus vind ik dat een mythe ook, hè, dat druk zijn per definitie veel zou opleveren. Dat je daar meer omzet mee haalt als je toch maar druk bezig bent. Voor mij is het tegendeel waar. Ik kan mijn beste kwalitatieve werk, meest creatieve werk, kan ik alleen maar doen op dagen dat ik absoluut niet druk ben. Dus voilà, dat is wat ik erover wou zeggen. En ik kan u dat boek echt van harte aanraden. Als jij zo iemand bent die, als iemand u vraagt van, en hoe is het, dat je heel vaak zegt, ja, druk. En je hebt daar last van, want het kan best zijn dat jij daar supergoed op gaat, hè, op druk zijn. Als dat voor u echt uw way of living is, van ja, kan niet druk genoeg zijn, dan ja, vooral blijven gaan, zou ik zeggen. Maar als je zo vaak het gevoel hebt van, oh, ik heb het drukker dan dat ik zou willen, dan kan ik echt van harte dat boek Nooit meer te druk van Tony Krabbe aanraden. Voor mij was dat echt een eye-opener. destijds, ja, het is ook al meer dan 10 jaar geleden, maar ik heb er veel aan gehad. En ik heb het onlangs nog aan iemand aangeraden en die zei mij ook van... Ik heb het eigenlijk al aan verschillende mensen aangeraden. Die mij ook allemaal zeiden van, ja, inderdaad, dat is wel een heel goed boek. Daar heb ik wel een heel aantal inzichten uitgehaald. En voor u kan dat een totaal ander inzicht zijn dan dat het voor mij was. Hè. Dat is ook zo fijn aan boeken bijvoorbeeld, dat iedereen daar... Ja, hetgene uithaalt dat voor hem of haar op dat moment passend is. Dus ik zou eigenlijk dat boek ook nog eens moeten lezen. Misschien dat ik er nu ook weer helemaal andere inzichten uithaal dan dat ik destijds deed. Misschien nog aan toevoegen, wat heb ik toen gedaan? Toen dat het mij in 2011 eigenlijk toch wel een beetje te veel aan het worden was. Ik heb een sabbatical van 6 maanden genomen. Omdat ik wel voelde, als ik nu gewoon ga blijven verder doen... Dan, ja, ik weet niet wat het resultaat dan geweest zou zijn. Maar het was niet goed. Het ging niet goed komen. En ik dacht, ik ga daar zelf nu een half jaar... Ik wil gewoon een half jaar niks moeten. Ik wilde af van die to-do-lijst. Ik wilde af van die meetings. Ik wilde af van die verantwoordelijkheden op het werk. En ik wou gewoon een half jaar mijn goesting doen. Kunnen reizen, kunnen uitstapjes doen. Gewoon in mijn tuin zitten, niks doen. Ik wilde echt gewoon van een half jaar van alles af zijn. En ik denk, ik zei dat op mijn werk. Ik heb dat niet gevraagd, ik heb dat aangekondigd. Want mijn overtuiging was echt, als ze het mij niet toestaan, dan neem ik ontslag. En dan ga ik daarna wel zien waar dat ik nog terechtkom. Maar ik ga dit wel doen. Ik ga dat niet voorleggen als een vraag, maar het is mijn besluit. En ik denk dat ze dat heel rap door hadden, dat het dus geen vraag was, maar een besluit. En er werd eigenlijk wel positief op gereageerd. Maar ik denk dat iedereen ervan uitging dat ik niet meer ging terugkomen. En voor mij was dat zelf eigenlijk wel een evidentie. En zo is het ook gegaan. Na dat half jaar had ik het ook gehad... met thuis zijn. Of met, ja, ik ben heel veel op vakantie geweest toen. De laatste maand van die 6 maanden ben ik nog naar Australië geweest. Met mijn moeder destijds. Het was een heel toffe reis. We hebben een maand weg geweest. En toen had ik ook wel het gevoel van... voilà, en nu is het klaar. Nu met volle moed ga ik... moed zelfs was zelfs het woord niet. Ik had er terug goesting in. Ik had er goesting in om terug te gaan werken. En dan ben ik terug begonnen... ik denk dan dat het oktober... Ja, ik denk dat mijn sabbatical van oktober tot september 2012 is gelopen. En dat ik dat besluit had genomen in 2011. Dus ja, eind 2011 heb ik op mijn werk gezegd, ik ga een sabbatical nemen. En dat is ingegaan in april 2012 tot oktober 2012. En dan ben ik terug beginnen werken. En toen is er ook... iets nieuw op mijn pad gekomen in de firma waar ik werkte. Ben ik de compliance afdeling gaan leiden effectief. En toen ben ik echt begonnen met dat standaardiseren, automatiseren, processen oprichten, teams uitbouwen. En dat gaf mij zoveel voldoening en er kwam weer zoveel creativiteit naar boven, dat ik ook terug echt heel veel plezier aan mijn werk heb gekregen. Dat wat dat er het jaar ervoor of de jaren ervoor een beetje afgegaan was... Dat is dan echt helemaal teruggekomen in 2012. En eigenlijk tot 2021 is dat ook gebleven. En ik ben dan nog verder doorgegroeid. Ik ben senior manager geworden, ik ben director geworden. En dan uiteindelijk had ik het gevoel van... Oké, nu mag het stoppen. Nu heb ik zin om echt voor mezelf te gaan beginnen. En is mijn verhaal als business coach dus begonnen. Waarom wou ik dat even meegeven? Ik weet het allemaal niet meer. Omdat het ook een beetje kadert in dat druk zijn. Ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om de stekker er even uit te trekken. Uit die ik hou niet zo van het woord rat race. Hè. Net omdat ik niet in die rat race wil zitten, heb ik dat zelf even op de pauzeknop gedrukt. Tot de vaststelling gekomen dat ik er absoluut nog zin in had. Er terug voor gegaan. Nog 9 hele toffe jaren gehad in die firma. En nu ook al meer dan een jaar... the time of my life aan het hebben ben als zelfstandig business coach. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de zaadjes van hoe dat ik nu in mijn bedrijf sta en de manier waarop ik nu met mijn tijd, met mijn agenda omga, dat die zaadjes wel geplant zijn in 2011
Omdat ik toen heb gezien hoe dat ik het absoluut niet wilde hebben. En dat ik ook radicaal die keuze heb durven maken. Hoe dat ik het dan wel wil hebben. En dus ook in 2021 kwam ik tot de vaststelling dat ik het niet meer wilde hebben zoals ik het op dat moment had. En heb ik ook weer een keuze gemaakt. En dat is wat ik bedoel met die keuzes durven maken. Want die keuze toen maken om weg te gaan uit die firma, op een paar maanden van mijn partnerpromotie, die ook nog niet vast stond, hè, maar dat zat er wel aan te komen. Dat was toch wel een mogelijkheid. Veel mensen hebben mij echt voor gek verklaard dat ik op dat moment ben weggegaan. Maar voor mij was dat een heel logische keuze. Want als ik geen plezier niet meer heb in wat ik doe, als ik niet meer achtersta achter dat wat ik doe, als mijn agenda vol staat met projecten waar ik niet in geloof, en als ik het dus ja, druk heb met dingen waar ik het helemaal niet druk mee wil hebben, dan is het aan mij om weer die keuze te maken. En ik heb die keuze gemaakt. En dat is de beste keuze die ik kon maken, want ik heb al ja, nu meer dan een jaar... Ik heb mijn ontslag gegeven in november 2021, dus dat is iets meer dan een jaar geleden. En super blij mee. Dus dat is denk ik mijn conclusie van deze podcast. Het is misschien een beetje een atypische podcast. Maar het is wel, er zit voor mij echt ook wel een ondernemersles in. Kijk eens heel goed naar welke keuzes dat jij eigenlijk momenteel niet maakt of vermijdt te maken of niet wil maken. En dat kan zijn dat uw aanbod niet meer bij u past, dat uw klanten misschien niet meer bij u passen, dat uw activiteit niet meer bij u past, dat een titel die dat jij jezelf gegeven hebt, dat niet meer bij u past, dat uw branding niet meer bij u past. Noem maar op, het kan van alles zijn, maar waar voelt jij dat je een keuze mocht maken? En ga eens bij jezelf te raden of dat daar... Ja, en dat hoeft geen... Het hoeft geen wereldschokkend iets te zijn. Hè? Dat mag iets heel simpels zijn. Ik weet nog dat mijn eigen coach zei... Ja, de dag dat ik het woord coach uit mijn titel heb geschrapt... Hè, ik noem mij geen business coach niet meer, zegt ze. Ik heb eigenlijk geen benaming niet meer voor wat ik doe. Maar dat heeft zoveel opengetrokken voor mij. Er is zoveel ja, nieuwe dingen mogelijk geworden... Omdat ik niet meer in dat zelfverzonnen keurslijf van business coach paste. Dus dat kan ook zoiets zijn. Hè? Dat hoeft echt niet... Zeg echt niet dat je je job moet opzeggen of je man moet verlaten of whatever. Dat moet geen wereldschokkende keuze zijn. Maar soms zijn het zo die kleine dingen die dat je kunt doen, die weer heel veel zuurstof geven en heel veel ruimte geven en een nieuw elan kunnen geven. En we zijn nog altijd januari, dus ja, begin van een nieuw jaar. Keuzes kun je op elk moment maken, maar... Zeker bij het begin van een nieuw jaar staan mensen daar toch vaak meer voor open. Dus dat is mijn uitdaging voor u. Kijk eens welke keuzes dat jij kunt maken, groot of klein, die een positief effect op uw leven kunnen hebben. Tot de volgende!